Amsterdam FM presenteert Moet je horen.
I'm always a flop at a top-notch affair, but I still got my health, so what do I care? My best ring of lights is a glass solitaire, but I still got my health, so what do I care? By fashion and poppery, I'm never disgusted. Attending the opera, my box would be a bust. I never shall have that Park Avenue wear, but I'm in such health, why should I care? The hip that I shake doesn't make people stare, but I've got such health, what do I care? The sight of my box never stops a thoroughfare, but I still got my health, so what do I care? Your face is your fortune, so some wise man spoke. My face is my fortune, that's why I'm totally broke. My ship ain't coming, but I'd read all I bet, 'cause I've got my vitamins A, B, C, D, E, F, G, H. I still have my
Moet je horen, een programma over persoonlijke keuzes van muziek en de verhalen erachter. De actualiteit van de dag, twee gasten, één specialist en tips en tops voor komende week. Presentatie Irene Kuiper.
Vandaag in Moet je horen spreken we aan de keukentafel, haar keukentafel, een theatermaker puur zang, regisseur, actrice, casting director, resident director, docent, bedenker, maker, Brigitte Audet. We gaan met haar praten over haar keuzes in het leven en over de muziek, waar zij veel van houdt. Dus weer een tafel vol gesprekstof. Techniek is in handen van Mick van der Velde en presentatiesamenstelling Irene Kuiper. Wij zijn blij dat u weer luistert. Terwijl wij hier aan tafel zitten bij Brigitte Audet, hebben we natuurlijk net geluisterd naar Bette Midler. I Still Got My Health. Ik vond het wel een toepasselijk nummer voor de opening in deze rare tijden. Brigitte, ken jij het nummer?
Ik ken het nummer, ja. Ik ken veel van Bette Midler. Ik ben eigenlijk wel een enorme fan van haar. En ik moest denken opeens aan iets wat er jaren geleden gebeurd was. Ik had een misschien jou wel bekend regisseur Mark Nelissen, die ook wel de uitmarkten deed.
Sing-along, hè?
Ja, en ook dat. En ook de Hallen nu heeft in Amsterdam. Ja. En hij ging nog als hele jonge vent ging hij naar Amerika, want hij ging Bette Midler interviewen. Dat was heel spannend. Het was in zijn hele vroege jonge jaren als journalist. En hij had dat aan mij verteld. En ik zei, oh, Bette Midler, dat is denk ik de enige vrouw in de hele wereld waar ik ongezien mee zou willen ruilen. Dus ook wetende wat voor ellende zij in haar leven meegemaakt heeft, kan me niet schelen. Dat is wel zo'n groot talent. Oh, dat vond hij zo leuk. Dus hij zei, dan ga ik dat met haar erover hebben. Dus hij was ontmoette haar in een in de foyer van een hotel in Los Angeles. En toen heeft hij om een handtekening gevraagd. Ze kreeg een kaartje, kreeg ik hem mee. En er stond op mijn naam ongeveer 50 keer doorgestreept, want verkeerd gespeld. En daarna, hij had haar dus verteld dat ik dat gezegd had, dat ik wel met haar wilde ruilen. En toen had hij dat kaartje had ze beschreven en daar stond op With Love, Bette.
Oh.
Nou, dat was al heel lang.
Die heb je eerst.
Prize possession. Ik ben hem kwijt.
Oh.
Ik weet niet waar die is.
Ja. Ja, maar je weet het wel.
Maar ik weet het nog. Ik weet het kaartje ook nog. Het was zo'n kaartje van het hotel.
Oh, die je zo in de la hebt van het bureautje.
Ja, precies. Ja. Van dat soort kaartjes. Maar gewoon
alle versies
kwamen voorbij. En uiteindelijk stond er dan, hij heeft het 60 keer moeten spellen. En toen zei hij...
Spel het dan voor ons ook even. Hoe schrijf je je
naam? Ja, maar ik lach wel dat jij zegt Brigitte. Want zo heet ik dus niet, hè? Ik heet Brigitte. Maar dat is helemaal niet erg.
Ja, maar je schrijft het wel precies.
Je schrijft het als Brigitte. En ik kan het me voorstellen, want met Odette, dan ligt het erg op de loer dat mensen Brigitte zeggen.
Ja.
Maar het is wel bijzonder, want als ik me voorstel aan iemand, zeg ik, hallo, ik ben Brigitte Odette. En dan zeggen ze, hallo Brigitte.
Oké.
Okay. Het gaat een seconde overheen en dan is de naam al verfranst.
Een beetje gemuteerd.
Ja,
maar dat is niet erg. Jouw naam muteren, ja, dat is een stuk minder erg dan...
En dan de bijnaam natuurlijk die ik heb, hè, die weet jij ook, Big.
Ja, zo sta jij in mijn telefoon.
Precies,
ja.
Big. Ja. Dus ik heb nu ook zelfs, mijn leerlingen mogen nu Big zeggen, want we hebben een tweede docent die ook Brigitte heet.
Oh, en die eigenlijk, Brigitte heet.
En die ook eigenlijk Brigitte heet.
Oh,
maar
ja,
die opgegeven heeft om de mensen te...
En dat is, om maar meteen even met de deur in huis te vallen, dat is in Tilburg, hè?
In Tilburg, op het Fontys, ja. We hebben nu opeens twee Brigittes, Brigittes. Ja. Dus ik ben een Big en zij blijft...
En even helemaal terug. Hoe werd jij dan vroeger thuis genoemd?
Gusha werd ik genoemd.
Oh, dat is totaal...
Omdat ik mijn eigen naam niet kon zeggen.
Oh, oké. Okay.
Als ze dan zeiden, hoe heet je? Dan zei ik als 2-3-jarig kind Gusha. Dat heb ik zo lang, heb ik heel lang geheten. Tot ik
hoe
naar
kwam
de...
je daar dan aan?
Verzongen. En toen moest ik naar de lagere school. En toen dachten ze, ze wordt doodgepest hiermee met die naam. Dus we gaan het gewoon afleren. Dus Gusha was exit en het werd weer...
Okay.
Mijn vriendinnetje Emilia, in de eerste klas van de lagere school, we hadden nog klassen, geen groepen.
Ja.
Die heeft mij toen eerst Brig genoemd. En dat werd binnen 2 weken Big. Nou, dat is gebleven. Dat is toch alweer 54 jaar geleden.
Waar ben je geboren?
Ik ben geboren in Haarlem, in een heel oud ziekenhuis. Het Elisabeth Gasthuis bestaat al helemaal niet meer. En ik ben opgegroeid in Aardenhout. En mijn vader was psychiater en mijn moeder was psychotherapeute. En wij hadden, ik had 4 zussen boven mij. Die waren uit mijn moeders eerste huwelijk. En later zijn mijn ouders weer gescheiden en is mijn vader opnieuw getrouwd. En heeft hij nog een dochter. Dus in totaal heb ik 5 halfzussen.
Oké. Okay.
Geen enkele hele. En allemaal meiden.
Maar als heel?
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja? Ja. Nou ja, je ziet wel eens families waar dat toch altijd een hekelpunt
Het voelt wel
blijft.
Heel erg. Ik merk wel met de jongste dat ik daar het meest... Niet zozeer dat ik daar het meest bloed voel. Van dat is
bloedverwantschap.
Echt, ja, terwijl die oudste, mijn moeders eerste man was half Indonesisch, half Chinees. En die oudste 4, dat is toch anders. Ja. Maar dat zijn wel echt mijn zusjes hoor. Ja. En ik hou ook heel veel van ze.
Ja. Spreek je ze dan?
Ja, zeker. Ja, ja, ja. We hebben ook 1 keer per jaar zussendag.
Oh, wat heerlijk.
Ja.
En dat kan ook nog steeds met corona? Heb je dat
nou, we hebben dit jaar niet gedaan. Ja. Vorig jaar niet gedaan. Dit jaar hoop ik dat het wel gaat lukken. Ja. Misschien, hopelijk, ja, dat we dan gevaccineerd zijn. Ja. Maar
Zij zijn ook wel een stuk ouder.
Mijn jongste zus boven mij is 10 jaar ouder dan ik. En mijn oudste zus is 16 jaar ouder dan ik. Dus die zijn... Mijn oudste zus is 76.
Ja, ja.
Dat is echt een dame.
Zij wordt vroeg gevaccineerd.
Ja, zij is echt een dame op leeftijd. Ja. Maar helemaal niet, hoor. Want ze is van ons allemaal de wildste, denk ik.
Oh, heerlijk. Ja. En wat voor kind was de kleine Big?
Vrij onzichtbaar, denk ik. Ik denk dat
droomde je veel? Las je veel?
Ik was een ontzettende lezer, nog steeds wel. En met die 4 oudere zussen en heftigheid, bij ons was het heftig. Mijn ouders hadden een buitengewoon heftig huwelijk. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, het leek wel alsof ik in een hele lange versie van Who's Afraid of Virginia Woolf heb gezeten. Maar niet overdreven.
Ja.
Maar
zat daar ook een bepaald Italiaans temperament onder? Of,
nee.
Of was het niet
mijn vader,
lawaai vanuit liefde?
Nee, mijn vader, zijn achtergrond is Corsicaans, Spaans, maar vooral heel erg Nederlands. En mijn moeders achtergrond is Nederlands-Vlaams, maar ook een ver verleden. We hebben de illusie dat zij elkaar tegengekomen zijn ooit in de 80-jarige oorlog. Mijn moeder die stamt van de watergeuzen. En mijn vaders familie, de Spaanse kant daarvan, is blijven hangen in Zeeland. Na de 80-jarige oorlog. En mijn vader vroeg laatst, was het echt allemaal zo verschrikkelijk? Ik zei, ja papa, dat was het.
Maar wanneer gingen ze uit elkaar? Hoe oud was jij toen?
Nou, ze zijn 2 keer uit elkaar gegaan. De eerste keer was ik 1 jaar of 9. En de 2e keer was ik 1 jaar of
15. Vond je dat erg?
15.
Of had je besef van, nou, dan zijn de ruzies ook klaar?
Ik heb altijd gedacht dat ik ze persoonlijk bij elkaar moest houden. Dat mijn taak op deze aarde was.
Zware opdracht.
Ja, een belachelijk. Kind van 9. Ja, maar dat had ik al, die opdracht had ik al vanaf belachelijke leeftijd. Dat ik daar heel erg over nadacht en dacht, het is mijn taak om te zorgen dat dit huwelijk blijft bestaan.
En wisten zij dat ook?
Nee, zij wisten helemaal niks. Zij vochten elkaar de tent uit. En wij...
En wachten ze dan tot jullie naar bed waren? Of ging dat gewoon wanneer het uitkwam?
Dat was altijd aan de gang. Ja.
Terwijl maar hadden ze het ook wel leuk?
Wat ze hadden... ze konden lachen met elkaar. Dat echt... Dat er uit elk gat van hun hoofd vocht kwam. Gewoon uit de neus, humor uit de mond, uit de ogen. Ja. Toen ze stopten met lachen, was het over.
Okay.
En, ja. mijn moeder die is met euthanasie, vlak voor de 90ste is zij overleden. En mijn vader is nog eventjes op bezoek geweest, om gedag te zeggen. En hij, toen hadden ze weer de slappe lach. Ze leken wel. Ze zaten weer zo te lachen met elkaar. En dat vond ik zo fijn voor mijn moeder. Dat ze nog even die lol met mijn vader. Mijn moeder was heel grappig. En mijn vader heeft een fantastisch gevoel voor humor. Dus die pret. En dat hebben we ook allemaal wel geërfd hoor. Ja. Ongelooflijk kunnen lachen.
Nou, dat is wel heel fijn. Dat deelt je dan met ze en met je vader.
Maar de andere kant van de medaille was gewoon niet oké. Okay.
Ja. Maar ben jij daarom juist bang voor ruzies? Of heb je zoiets van, nou, de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend?
Ik ben een loveback. Ik ga echte grote conflicten absoluut uit de weg.
Ja, ja.
Ik word daar lichamelijk niet goed van als het echt knettert.
Okay.
Vind ik heel moeilijk. Ja. En het lastige is dat ik ontzettend kwaad kan worden.
Dus dan als het er dan uitkomt,
dan komt het er ook. En dat is dom, want je kan veel beter in kleine porties... Ja. Vertellen dat je het niet zo goed vindt.
Ik spaar het
op en dan barst de boel. En dan, dan zitten de spetters tegen het plafond.
Nou, wat niet barst, is jouw eerste muziekkeuze.
Ah, ja.
In het kader van bruggetjes slaan.
Ja.
The Bottle Dance. Fiddler on the Roof.
Fiddler on the Roof, ja.
Als mensen daar meer van willen weten, moeten ze echt eventjes naar het fragment van de film gaan. Waanzinnig moment in de musical, alom bekend,
ja.
Fiddler on the Roof.
Ja.
Wat heb jij met dit nummer?
Ik vind het sowieso een spannend nummer. Ik ben gek op nummers die getransponeerd wordt en waar naar een ander, weet je wel. Ik hou van nummers die
heel erg opbouwen.
Enorm bouwen. Eigenlijk alles wat ik mooi vind zit altijd de bouw in. Naar iets, naar een groot crescendo of naar een grote muzikaal orgasme, als je het zo wilt noemen. En bij de Bottle Dance kwam er natuurlijk nog bij dat die jongens daar aan het dansen zijn. Met een fles op hun hoofd. En die moest blijven staan.
Ja.
Dus de spanning was iedere avond op het toneel zo fantastisch. Ga die flessen, want die stonden echt niet vastgeplakt. Dus dat was gewoon elke even de flessendans kijken, weet je wel. Maar die muziek is, ik vind die muziek zo geweldig.
We gaan ervan genieten. De flessendans uit Fiddler on the Roof. Villa on the Roof. Prachtig. Ik zit aan tafel met Brigitte Odet, moet ik officieel zeggen. Big Odet voor Intimie. En we praten over haar muziekkeuzes en we praten over haar keuze voor theater. Wanneer waren jouw eerste stappen richting de theaterwereld? Op theateropleidingen? Wanneer besloot de kleine Brigitte dat ze...
4 jaar was ik.
4 jaar?
Ja, en 4 jaar en toen uit het niks. Want ik had toen nog niks gezien. Behalve wel eens op de televisie. Maar ik besloot dat ik dat wilde. En dat besloot ik omdat ik het leukste van de wereld vond... naar mensen kijken en mensen imiteren. Dus dan trok ik mijn
dat
moeder...
deed je toen ook al?
Ja, dan trok ik mijn moeder schoenen aan en een hoedje van erop. Ze hadden toen nog hoedjes. En dan ging ik aan tafel zitten met een sigaret van mijn vader. En dan deed ik of ik rookte. En dan zat ik daar en dan zei ik tegen mijn moeder, wat ben ik? En dan zei mama, ik weet ik veel. Zei ze, ik ben een vrouw die wacht op haar minnaar.
4 jaar.
Het woord minnaar ja, al. Ja.
En dan had ik bloemetjes uit de tuin, nam ik dan. En die deed ik dan op mijn ogen of op mijn mond als zogenaamde make-up. Dus dan had ik van de Vlokse trok ik de blauwe bloemetjes en die deed ik op mijn ogen. En dan rode bloemetjes op mijn lippen. En ik zag eruit alsof ik waarschijnlijk in een gevecht met weet ik wat tot bloedens geslagen was. Maar dat was mijn make-up dan. Ja, nee. Ja.
Dus en de weg die je aflegde van 4 naar einde van de middelbare school.
Ja.
Heb je toen ook allemaal toneelverenigingen en weet ik wat allemaal? Of was je...
Nee, ik was op lagere school. Ik heb mijn eerste toneelstuk geschreven toen ik 10 was en ook geregisseerd.
Hoe heette dat?
Geen idee. Het begon met heel harde gil. Een moord was het. Dus het was helemaal donker.
Agatha Christie.
Ja, het al heerlijk. Zo, ja. Zo'n soort Agatha Christie-achtig ding. Geen idee hoe het heette. En daarna op de middelbare school altijd met de toneelstukken meegedaan. En toen na de middelbare school... naar Italië vertrokken om daar...
Waarom naar Italië?
Nou, ik wilde eigenlijk naar Engeland. Ik wilde in Engeland studeren, maar ik was heel erg bang dat als ik in Engeland afgewezen zou worden, dat ik het dan helemaal mee zou kappen. Ik had zo'n soort voorgevoel. Dat ik dan me terug zou trekken in mijn schulp en dacht, nou, ik ga dan toch maar parfumier worden of zo. Wat me heel leuk leek. Maar goed, dus ik dacht Italië. Ik was gek op Italiaanse cinema. En ik wilde heel graag in Italië een tijdje wonen. Dus vandaar ben ik naar Florence gegaan. Heb ik daar de toneelschool gedaan. En daar een tijd gewoond.
Sprak je Italiaans dan?
Nee, ik ben naar Talenpracticum Regina Celi in Vught. En daar heb ik 2,5 weken...
Bij de nonnen?
Bij de nonnen.
Echt waar? Ja. Waar ben je naar de nonnen geweest?
Ja, dat was toen echt nog een klooster.
Ja.
Dus je sliep ook in een celletje. Met 1 bedje en een kruisje aan en een tafeltje en een kruisje aan de
muur.
En
daarna hoppatee naar Italië, wat natuurlijk ook wel een beetje erg katholieke sfeer was.
Ja, en wat ik ontzettend grappig was... Ik ging altijd op de eerste rij zitten bij de Regina Celi. Want daar zat zuster Maria en die nam de telefoon op. Nou, die heb ik nooit vergeten. En dat was een Limburgs en die zei dan ging de telefoon, zei ze, met zuster Maria. Het mentale practicum Regina Celi, zuster Maria spreekt.
Zalig.
En dan zat ik met een koptelefoon op naar het Italiaans te luisteren, maar alleen maar naar haar te kijken.
Ja, ja.
Oh, heerlijk.
Ja. Ja. Maar viel Italië mee of tegen?
Geweldig.
Ja?
Ja, geweldig. Ik was ook eigenlijk, ik ben toen na Italië... Nou ja, Engeland gegaan, heb daar nog een toneelschool gedaan. En eigenlijk wilde ik terug naar Italië. Ik was echt... En ik wil nog steeds terug. Zo terug naar Oostgeest, maar terug naar Florence. Ja. Ik wil al 40 jaar terug naar Italië.
Oh.
Want ik was 19 toen ik daar ging wonen.
En wanneer ging je dan naar Londen?
In 83 heb ik daar toneelschool gedaan.
En wanneer kwam je terug naar Nederland?
Begin 85.
Okay.
Ongeveer. Met mijn echtgenoot. Met mijn toenmalige, mijn echtgenoot. En dat is eigenlijk de reden waarom ik niet naar Italië terug... Als ik single was geweest, was ik onmiddellijk terug naar Italië gegaan.
Dan hadden we je hier moeten missen.
Ja, dan hadden jullie mij moeten missen. Wat waarschijnlijk niet zo'n ramp is, hoor.
Komen we later op terug.
Wel, ja. Ja.
Maar dat, wat ging je toen doen toen je hier terugkwam?
Ja, dat was drama. Want ik dacht bij mezelf, nou, als je hier in Engeland gestudeerd hebt, dan wordt de rode loper voor je uitgegooid. Dat is helemaal niet waar. Als je niet hier in Nederland toneelschool gedaan hebt, of in ieder geval, het is echt. Ik geloof dat ik in dat eerste maanden 50 sollicitatiebrieven gestuurd heb en op 2 überhaupt antwoord gekregen.
Ja.
Dus dat was heel pijnlijk en jammer. En ik ben vrij snel uit mijn balans te duwen. Dus dan denk ik, oh, het is helemaal niks. Ik had dat helemaal niet moeten doen. Zie je wel, weet je wel. Ja. Heel erg daaraan twijfelen dan. En toen ben ik amateurtoneel gaan regisseren. En van het amateurtoneel kwam ik bij toneelgroep Perspect in Haarlem terecht. En daar heb ik mijn eerste regieassistentie gedaan. En toen bij Joop.
Ah. Toen bij de grote musical.
Ja.
Jouw volgende muziekkeuze is ook eigenlijk een enorme hit. Laatste jaren, 2015 ooit begonnen.
Ja.
Hamilton.
Ja.
Een man die alles zelf heeft gedaan.
Ja.
Lin-Manuel Miranda.
Geweldig.
Ongelooflijk.
Ja.
Die ook twijfelde, denk ik, in het begin.
Ja.
En heel veel daarvoor heeft gedaan, maar enorm zijn eigen pad heeft uitgestippeld.
Ja. Ja.
Waarom dit fragment?
Ik moet altijd huilen als ik het hoor. Ik vind het zo fantastisch knap. En ik vind het zo baanbrekend. En zo ook de manier waarop het eruit ziet ook. En
heb je hem gezien?
Ik heb hem gezien op Disney.
Oké. Okay.
Maar we hebben hem...
Ja, er zijn geen kaartjes voor te krijgen.
Nee.
Nu al helemaal niet natuurlijk.
Nee,
maar de afgelopen 3 jaar al.
Ik vind
het... Voor $250 of zo. Echt.
Maar ik vind het zo onwaarschijnlijk briljant. En de eerste keer dat ik het hoorde was het in Frankrijk. Op de radio, de klassieke radio. En er is één nerd die daar een musicalprogramma heeft. En die kondigde dat aan met een numero de Hamilton. Dus, en ik hoorde het en ik dacht Hamilton. Dus ik heb me rot gezocht naar Hamilton. T-U-N. Hamilton. Nergens gevonden natuurlijk.
Je had die H niet.
Ja.
Hamilton.
Ja.
De opening.
Ja.
De opening. Hamilton. Enjoy. Well, the word got around. They said this kid is insane, man. Took up a collection just to send him to the mainland. Get your education. Don't forget from whence you came. And the world's gonna know your name. What's your name, man? Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. But just you wait, just you wait. When he was 10, his father split full of debt. Ridden 2 years later, see Alex and his mother bedridden, half dead. Sitting in their room sick, the scent thick. And Alex got better, but his mother went quick. Ladies and gentlemen, welcome to the show. The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter, daughter to your union and the hope that you this is Hamilton. Hamilton. Ja, schitterend.
Ja.
Als mensen nog iets meer willen weten, moeten ze vooral even wat filmpjes op YouTube kijken. Ook de eerste keer dat hij het zelf zingt, het hele opening.
Ja,
bij een avond bij de Obama's op het Witte Huis.
Ja.
Waanzinnig interessant.
Ja. Ja.
Groot musicals, wat heb je daarmee?
Nou, gek genoeg, van huis uit niks. Behalve dat wij de LP van Jesus Christ Superstar hadden. De LP. En die kende ik helemaal uit mijn hoofd. Dus mijn liefde voor de grote musical is gekomen toen ik bij Joop van den Ende ging werken. Want ik wist er eigenlijk geen bal van. En dat was...
Had je daar een beeld van, hoe dat zou zijn? Hoe dat...
Nou, het was dus
een... Wat ervoor kwam kijken, wat ervoor komt kijken?
Kijk, ik had Alexandra van Marken en ik zaten samen op de lagere school. En tegen Alexandra, wij hadden gezegd tegen elkaar...
Alexandra speelde Sally Bowles in Cabaret.
En we hadden gezegd, als de een iets voor de ander kon doen... Nou ja, goed. Dus toen belde ze mij op een gegeven moment dat ze Sally Bowles gekregen had. En dat ze nog personeel zochten. Ik dacht in eerste instantie, ik wil wel auditie doen. Voor jouw rol.
Ja. Ik speelde Fräulein Kost.
Fräulein Kost.
Ja,
en toen zeiden ze, ja, dat we die wel hebben. Dat was jij. Ja, we lachen. En dus, maar we hebben misschien wel een regieassistent nodig. En aangezien jij in Engeland gestudeerd hebt en we een Amerikaans team hebben, kom maar eens langs.
Scott Ferris was de regisseur.
Ferris, ja, precies. Dus toen ben ik langs geweest om te praten. En ik weet nog wel... En dat was toen nog heel pril dat ze en resident en company manager was één functie. Dus ik moest en de séjours betalen. En ik zei, ja, dat zijn twee functies die elkaar ontzettend bijten. Dus ja. ik denk...
Even voor mensen die dat wellicht niet weten. Oh, company manager, die regelt eigenlijk de dagelijks gang van zaken. Die regelt dat mensen hun spullen hebben. En die regelt dat alle schema's duidelijk zijn. En resident houdt het artistieke deel in de gaten.
Ja. En bij een resident director moet je eigenlijk een beetje afstand kunnen bewaren ten opzichte van... Omdat jij de artistieke eindverantwoordelijkheid hebt. En je moet gewoon naar iemand toe kunnen stappen. Om te zeggen, dat moet je niet doen. Je moet het niet zo, je moet zo of zo. En terwijl je als company manager veel dichter bij de mensen staat. En dat, ik vond dat een functie die bijt, die elkaar beet. Ja. En ik weet wel dat na mijn gesprek met Marianne van Wijnkoop en Anke Taverne en... Robin de Levita, toen uitvoerend producent bij Van den Ende, die zei, ze is of briljant of gek. Maar laten we er maar nemen.
Bleek allebei.
Ja, precies. Nou ja, gek in ieder geval.
Briljant ook.
Ja.
En dat heb je toen gedaan. En dat was voor Van den Ende een moment om ontzettend zijn nek uit te steken.
Zo.
Want daarvoor was de eerste musical van hem Barnum.
En daar had hij vet mee verloren.
En toen kwam Cabaret en dat was ook in de tijd van
TV10.
En Sweet Charity met Simone.
Tegelijkertijd, dat heb je toch wel ballen hoor.
Ja.
Dat je voor ik weet niet hoeveel miljoen het schip in gaat en vervolgens er met twee revancheert. Ja. Ik heb dat altijd wel buitengewoon... Ja.
En daarna kwam Les Miserables.
Ah,
De originele versie noem ik dan maar met een hele dikke streep van trots.
Ja, ja. En daar waren we weer.
Ja.
Die hele generatie eigenlijk is groot geworden.
En daarna ben je... casting gaan doen.
Nee. Ik heb na Les Mis heb ik, dat weet ik allemaal niet meer, en heel veel gedaan. En toen ben ik op een gegeven moment een tijdje weg geweest. En toen ben ik teruggekomen voor Mamma Mia. Dat heb ik 2,5 jaar gedaan. En toen waren we ondertussen bij die Op zoek naar serie. Dus daar kwam ik steeds bij terecht, bij die Op zoek naar. En de
Evita.
Laatste was Evita. En Evita was een slopende productie. Omdat... Na één maand hadden we de eerste al die vertrok bij ons. Dus ze moesten ingewerkt worden. Nou, het was één en al repetities. En reizen. En het was slopend. Dus ik zei aan het eind van... mijn man, die zei... Ik heb er helemaal genoeg van om jou elke avond van de vloer te moeten schrapen ongeveer. Dus ik zou willen dat je stopt. Dus toen gaf ik aan bij de toenmalige een van de directeuren, Willem Metz. Zei ik ga stoppen als resident. Ik wil. En toen zei hij, komt dat even goed uit? Want wij wilden jou vragen of je hoofdcasting wilde worden. Dus toen ben ik in één keer doorgegaan van resident naar casting.
Kijk aan.
Wat ook zwaar was.
En toch bij de grote musicals blijven. Hoe kwam jij de Scarlet Pimpernel tegen?
Eigenlijk, Scarlet Pimpernel waren heel veel stukken daaruit werden op audities gezongen. Omdat ze heel erg goed zijn voor auditienummers. En ik vind het... Ja, ik hoor een heleboel mensen zeggen die vinden de componist verschrikkelijk, Wildhorn. Maar ik vind het van fenomenaal mooi gecomponeerde stukken. En ik vind bijvoorbeeld zo'n Falcon in the Dive, dat vind ik zo spannend. Zulke spannende muziek.
We gaan luisteren. Ja. Falcon in the Dive.
Hunt for this man.
Scarlet Pimpernel.
Comb the city, every street, every grate. You put a guard at every gate, drag him out. Shut the moment that you find him. Damn! Not
lock in the doors, lock up the city, track him down through this town, and be quick about it now. How the devil can I ever prevail when I'm only a man? I can never be duped by that scurrilous phantom again. I wasn't born to walk on water, I wasn't born to sack and slaughter, but on my soul I wasn't born to stoop to scorn and knuckle under. A man can learn to steal some thunder, a man can learn to work some wonder, but when the gauntlet's down it's time to rise and climb the sky. And soon the moon will smolder and the winds will drive. Yes, a man grows older, but his soul remains alive. While those tremulous stars still glitter, I will survive. Let my heart grow colder and as bitter as a falcon in the dive. There was a dream, a dying ember. There was a dream I don't remember, but I will resurrect that dream. The rivers stream and hills grow steeper. For here in hell where life gets cheaper, oh, here in hell the blood runs deeper. And when the final duel is near, I'll lift my spear and fly, piercing into the sky and higher. And the strong will thrive. Yes, the weak will cower. Who are the fittest will survive if we wait for the darkest hour. Here we spring. Then with claws of fire, we devour like a falcon in the dive. These are the days, yes, days of glory, days of rage and the dream. And the dream of Paris preys on my bones, gnawing night and day and clawing through my brain. And no, never kneel, never bend, rend him to bits, fight! Oh, the beauty of the fight. I'm not a man to hunger for blood, but the spirit can cry to be younger and fiercer and fly, piercing into the sky and higher. And the strong will thrive. Yes, the weak will cower, while the fittest will survive if we wait for the darkest hour. Here we spring alive, then with claws of fire we devour like a falcon.
Scarlet Pimpernel, veel om naar te luisteren. Ik zou zeggen, kijk en zoek het allemaal even op. We gaan even luisteren naar een korte column van Kiki Heesels. Degene die voor ons vast een column inspreekt. En dit is haar dagelijkse kijk op het leven.
Toen mijn zoon nog klein was, vertelde ik hem over zijn opa. En dat je erg met hem kon lachen toen hij nog leefde. Ik wil ook lachjes maken met opa. Ja, dat snap ik. Zullen wij vandaag dan maar samen lachjes maken? Heel veel lachjes? Deze week vind ik de sfeer meer benauwd. De lucht in de straten voelen dik door de crisis. Voelde ik me de vorige lockdown nog met z'n allen eensgezind onder een glazen stolp zitten. Nu voel ik me bijna vaak weer verpakt soms. Dus ik wou lachjes maken om op adem te komen. Je moet ze wel beetgrijpen die momenten, want voordat je het weet is er een lachje alweer weggewaaid. Dat flink uitgebouwd had kunnen worden. Onverwacht vond ik het bij de drogisterij. Op de een of andere manier ben ik er altijd, altijd tegen sluitingstijd. En dan doen ze de deur vast op slot. Dat is een mooi moment. Het is iets intiems, alsof ik bij de meisjes van de winkel hoor die blij zijn dat ze bijna vrij zijn. Eén meisje was zeer vrolijk en ren als een agent af op de deur naar het magazijn toe. Ze had een onzichtbare revolver in de hand, neurde een James Bond tune, toem, 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 toem. Daarna bleef ze verdekt opgesteld staan naast de deur. Ik zag mijn kans schoon om lachjes te maken en toen ze terugkwam uit het magazijn, stond ik in de aanval met mijn invisible gun. Toem. Toem, 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 toem. Ze haakten gelijk in en zo renden we even door de winkel. En keken boven de schappen uit, schoten, dekking zoeken en lachten naar elkaar. De andere verkoopster lachte mee achter de kassa. Tum, 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 tum. Ik merkte dat ik zelf echt te hard gierde van de lach. Alsof mijn lach als een paard te lang in de stal had gestaan en met bokkensprongen door de wei rende. Daarna rekenen we hikkend van de lach af. En met een bloedserieus gezicht, maar vol binnenpret, liep ik daarna weer over straat. Alsof ik iets illegaals gedaan had. Ach, hup maar naar huis gaan. Ja, daar vinden ze me trouwens helemaal niet grappig. Alleen de hond wil nog wel eens om me lachen.
Casting director.
Ja.
Een totaal andere tak van sport.
Ja.
Ik zit aan tafel met Brigitte Odette. En we praten over haar carrière, die zeer uiteenlopend is. Zelf actrice opleiding, resident director worden bij grote musicals en dan de casting. Dan zit je eigenlijk aan de andere kant van de tafel.
Ja, ja.
Was dat lastig?
Nee, dat was niet lastig. Ik heb 4,5 jaar ben ik artistiek leider geweest bij Les Misérables in Duitsland. En daar werd eigenlijk iedere 6 maanden een nieuwe cast in ingezet. Dus ik heb op 4,5 jaar, iedere half jaar een nieuwe Les Mis daar neergezet. En dus wij waren voortdurend aan het casten, voortdurend op reis. En we waren naar Hamburg en naar Wenen. En dat was geweldig. Ja, hoe, dat kon het allemaal nog toen. En dat en ook eigenlijk voor als resident ben je ook bij castwissels, doe jij gewoon de castings. Dus ik had best wel veel ervaring daar al in. En vond het ook erg leuk. Vond het heel erg leuk. Om de kleurtjes voor de kleurplaat uit te zoeken.
Precies, want dat is, vind ik altijd zo bijzonder. Als je zo'n cast ziet van Les Misérables overal in de wereld, dan heb je bepaalde types. En bedoel je, ja. Ik zie dan, wij hadden een Lizzie. Dan denk ik, oh, dat is de Lizzie. Ja. En ik zie mijn eigen rol dan. Ja. Dan denk ik, oh, dat is de Irene-rol. Ja. En dat is, je ziet allemaal een soort van blauwdrukken.
Ja.
Terwijl die mensen toch allemaal heel eigen zijn.
Ja.
Maar het zijn toch allemaal een soort van. Van ja. Enneagrammen bijna.
Precies, maar het is ook zo ontstaan een beetje. Want we hebben niet genoeg tijd om dat allemaal te vertellen. Het is een fantastisch verhaal hoe Les Misérables in Londen, na het voorbeeld van de Fransen.
Nou ja,
toen ze ermee klaar waren. Ze gingen het doen met de Royal Shakespeare Company. En de arrogantie van de Royal Shakespeare Company was dat die mensen allemaal dachten dat ze dat wel konden zingen. En dan kwamen ze natuurlijk achter dat dat echt wel even een
heel
ander...
Mooi,
heel ander metier ook. Dus er waren opeens een heleboel mensen die afvielen. En
je stem kwijtraakten.
Ja, en helemaal niet konden. Ja. En dus werden er andere mensen aangetrokken. Acterende zangers, zingende acteurs.
Geen musical acteurs, want dat vak bestaat niet.
Nee, precies, zoiets. En mensen uit de opera, mensen uit het gewone toneel die wel konden zingen. En die samenstelling die ze toen uiteindelijk hebben gemaakt, daar zijn ze mee gaan repeteren in de Barbican. En toen aan het eind daarvan was die musical 6,5 uur. Dus er moest er 3 uur uit. En dat hebben ze voor elkaar gekregen. Maar het gekke is dat die samenstelling daarna een beetje op dezelfde leest gestoeld was. Dus je krijgt hetzelfde soort types binnen. En ze zeiden tegen mij, in maand 4 krijgt Fantine problemen met haar vriendje. Dat was namelijk in ieder land zo. Ik geloof niet dat het bij ons zo was. Maar dat was een soort van groepsdynamiek die zich in ieder land herhaalde. Ja. Of het nou in Hongarije was, of in Frankrijk, of in Engeland, of waar dan ook. Heel interessant hoor.
Ja.
Geweldige verhalen uit die tijd. Oh, wat een fantastische tijd was dat.
Ja. Ja.
112 kindjes ingewerkt en... Oh. 7,
dat deed jij, hè?
Ja, 47 understudies.
Ja, ja, ja.
Nou, oh, waanzinnig, waanzinnig. Ja. Dat was een fabriek.
Ja, ja. Oh, en nog steeds de mooiste musical ever, vind ik. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. En daarna ben jij les gaan geven. Hoe is die overstap gegaan?
Nou, Peter de Smet, die speelde, was een van onze Javert's. Die was de eerste understudy Javert. En zat ook in de company. En hij was gevraagd om de musical afdeling van het conservatorium in Brussel te gaan leiden. En toen heeft hij mij eigenlijk onmiddellijk erbij gevraagd. Toen heb ik 13 jaar lessen gegeven op het conservatorium in Brussel.
Ja.
En toen ben ik daar op het laatst weggegaan, omdat het, meerdere redenen. Maar vooral omdat we verhuisden en we kwamen met de school naast een abattoir terecht. Dus als je het terrein op kwam lopen, hoorde je alleen maar gillende varkens en gillende paarden. En dat ik kwam altijd...
Wat een combinatie.
Ik kwam huilend het pand binnen. Ik kon daar op een gegeven moment echt niet meer tegen. Je kon de ramen niet openzetten. Overal lagen botten. Van kraaien die dan zo'n bot pikten. En dan de allereerste keer dat ik dat
en
terrein...
Zoals je een theaterschool op een kerkhof zou plaatsen.
Feliniaanse dingen. Maar ik vond dat zo erg. En toen ben ik... was ik al gevraagd bij Fontis in Tilburg om daar af en toe eens een auditieworkshop te geven. En van het moment dat ik wegging bij Joop van den Ende, was de volgende dag kwam de telefoon van Edward Hoepelman. Wanneer kan je beginnen?
Edward Hoepelman is zangdocent, hè?
Ja, en is eigenlijk een beetje het opperhoofd daar op die afdeling.
En daar zit je nu al heel lang.
En daar zit ik dus nu alweer bijna 10 jaar.
Ja. En heb je dan veel ingezet van de volgende keuze van jou, The Secret Garden, Winters on the Wing? Is dat dan een van de nummers die je ook laat instuderen?
We hebben Secret Garden gedaan met de derdejaarsstudenten al die jaren geleden. En het was een beeldschone productie. Céline Schoenmaker zat daarin.
Céline maakt nu furoren in Londen.
Ja.
En, heeft zelfs in de film over Elton John gezeten.
Voilà. En we hebben een geweldige zanger-acteur Raphaël van der Marel. En Raf die speelde Dicken. En dat is dit nummer. En dat was zo'n geweldige tijd om dat te repeteren. Want het is zo sexy. Het is zo'n sexy nummer. En het is zo de jonge held, weet je wel. Mooi. En ook weer zo'n opbouwend nummer. Prachtig nummer. Spring is born, comes a day, I say, and you'll be here to see her. Stand and breathe it all our day. Stop and feel it. Stop and hear it. Spring, I say. Climbing high, rising fast on fire, glaring down through the gloom, gone the grey I see. The sun spells the doom of the winter's rain. Ice and chill must retire on the May I see, and you'll be here to see it. Stand and breathe it all our days. Stop and feel it. Stop and hear it. Spring, I say. I say, be gone, ye howling gales, be off, ye frosty morns, all ye solid streams begin to fall. Melt ye waterfalls, part ye frozen winter walls. And now the mist is lifting high, leaving bright blue air, rolling clear across the moor, come the May I stay. The storm will soon be by, leaving clear blue sky, soon the sun will shine, come the day stay high, and you'll be here to see it. Go stand and breathe it all the day. Stop and feel it, stop and hear it.
Raf, zeg je?
Ja.
Raf. Die zong dit bij jullie?
Ja, Raf. En ook Frank van Hengel. Ja, zij deelden die rol. Oh. Alle twee beeldschone jongens. En zo geschikt voor die dikken. En zo interessant.
Frank is nu een van de Nederlandse tenors. Frank van Hengel.
Frank van Hengel, fantastisch.
Interessant,
En Rafa en Frank waren het gedroomde dikkens met z'n tweeën. Ja.
En wat zijn de dingen, heb je door de jaren heen, dat je geeft daar nu 10 jaar les. Zijn dingen heel erg veranderd?
Ja, het is behoorlijk veranderd. Het soort leerling is veranderd, zeker van de tijd dat ik zelf leerling was. Ze zijn veel gebekter. Ze durven ook veel meer te zeggen en te eisen.
Wat ze niet aanstaan.
Wij kropen ongeveer de klas in en bogen voor de docent. Maar dat is niet meer zo. Nee, het is een ander beestje geworden. Nee, ik vind het niet lastig. Ik vind jonge mensen leuk. En ik kan ook wel orde houden, geloof ik. En soms niet. Soms dan loopt het uit de hand en dan, maar ik heb niet zo'n zin om te schreeuwen tegen de leerlingen. Dus dan hoop ik dat ze... Mijn vader zei vroeger altijd, een goed kind regeert zichzelf. Nou, daar hoop je dan maar op.
Ja.
Maar het is
en wat voor lessen geef je?
Ik geef improvisatie, acteurstraining en liedinterpretatie. En ik geef ze eigenlijk, behalve aan de eerstejaars niet, maar tweedejaars, derde, vierde en de masters. Dus ik heb het druk.
Ja. Ja, ook in coronatijd nu?
Ja, nu is het heel veel online, wat ik niet echt geweldig vind. Ik vind bijvoorbeeld improvisatie online is voor mij zoiets als een schriftelijke cursus tatoeëren. Ik vind het zo'n waanzin.
Ja, ja.
Maar goed, we redden ons. En, ja. En ik geef veel opdrachten, want soms dan praten we even met de klas gewoon om contact te houden.
Ja.
En we hopen eigenlijk dat we begin februari weer binnen mogen.
Hoe voel je het theaterlandschap op dit moment? Nou, voordat we naar het einde van het programma gaan.
Ja, ik denk dat voor corona de theaterzalen al een beetje aan het leeglopen waren. En ik denk dat we wel aan de vooravond staan van een nieuwe tijd. En ook, nou, ik heb wel eens tegen mensen gezegd dat het lijkt alsof het komt uit de mensen die nieuwe stukken of andere stukken of andere. Maar ik denk eigenlijk
die,
altijd
die stukken maken,
die stukken makers, de makers. Maar ik heb eigenlijk het gevoel dat de techniek, de voortschrijdende techniek, leidend is in
hoe.
Nou ja, maar wat te zeggen, vroeger, voordat er elektrisch licht uitgevonden werd, werden voorstellingen met kaarslicht en later met gaslicht. En zat dus het publiek net zoveel in het licht als de acteurs op het toneel. En was de interactie tussen publiek en acteurs was heel groot. Er werd geschreeuwd en gedaan en er werd gesproken. En heel de soliloquies bij Shakespeare, die zijn echt op het publiek gericht, omdat je elkaar in de ogen kon kijken en er kon gereageerd worden. Op het moment dat elektrisch licht uitgevonden wordt, komt opeens een zaal in het donker te staan en komt er fel licht op de bühne. En dan worden er opeens andere toneelstukken geschreven, waarbij het publiek veel voyeuristischer is en waar dus de vierde wand opeens ontstaat. En die komt dan met het tegelijk bijna met het elektrische licht komt de vierde wand binnen. Weet je wel?
En de vierde wand is het feit dat je doet alsof het publiek er niet is.
En als op de plek waar daar nog een muur is, waar van alles aan kan hangen, of een deur of een raam.
Cabaretiers die praten door de vierde wand heen, want die gaan zogenaamd het gesprek aan met het publiek.
Ja, maar pre-elektriciteit was er helemaal geen vierde wand. Dat soort dingen vind ik heel boeiend. En ik geloof dat we nu vooral geleid gaan worden door de geluidstechniek. Omdat de geluidstechniek dingen aan het doen is tegenwoordig. Ja, je kunt ongeveer tegenwoordig een haar horen groeien. Dus ik hoop dat wat natuurlijk film en theater elkaar enorm verschilt, is het feit dat je op toneel geen close-up kan maken. Dat je dat wel kan doen als je met video of met filmbeelden werkt, maar dat gevaarlijk is, omdat die eigenlijk altijd winnen. Hè? Van het publiek gaat altijd meteen naar zo'n scherm zitten kijken. Ik denk dat je de close-up kan maken straks met geluid. En dat daar aan de hand daarvan het soort van voorstellingen gaat veranderen.
Ja, ja.
En ik denk ook wel dat corona en het feit dat mensen misschien het niet meer zo tof vinden om met z'n allen elleboog aan elleboog op elkaar gepakt in een zaal te zitten.
Wildvreemde.
Ja.
Ja.
Ik geloof wel dat we hier een tikkie van krijgen.
Ja. En dat is geen financieel tikkie.
Nee.
Nee,
dat is een emotioneel tikkie en een sociaal tikkie. En ik denk ook wel dat het anders gaat zijn. En misschien is dat wel goed. De dinosaurussen, hè, dat zijn die grote producties, die dinosaurussen van de jaren 80. Dat het daar klaar mee is. En dat we weer naar kleine achterkamertjes gaan waar iemand met een gitaar wat staat te doen en waardoor je helemaal geroerd wordt. Ik vind het wel leuk.
Ja, Ja, het is op zoek naar nieuwe vormen.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar ik denk techniek zeer leidend is in daarin.
Ja. We gaan het zien. Oh, ja. Dank je wel voor je tijd.
Heel erg graag gedaan.
Brigitte Odets, fijn dat je met ons je muziek deelde. De laatste keuze wil ik nog even weten van je. De titel kwam net al voorbij, Sweet Charity. Daar komt dit lied uit, uit de film. En de vertolker is natuurlijk onafvolgbaar.
Oh, Sammy Davis Jr.
Rhythm of Life.
Ja, geweldig.
Nou, daar willen we graag mee afsluiten. Maar nog even, waarom is dit nummer voor
ik
jou?
Ik vind het ook weer zo'n geweldig nummer. Zo'n geweldige opbouw. Zo fantastisch. Zo'n interessante rol. En hij doet dat zo goed.
Ja, we gaan ervan genieten. Dank je wel nogmaals, Brigitte Odette. Ik dank Kiki Heesels voor haar column. Ik dank Anneminke van der Velde voor haar technische ondersteuning. U luisterde naar Moet Je Horen. Ik wens u een fijne dag. Tot weerhorens. En dit programma van Amsterdam FM is te beluisteren via onze digitale kanalen. En ook via de ether bij Salto. Tussen 9 en 10 op donderdagmorgen.
Daddy started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, go for it, Daddy, spread the picture on a wider screen.
And the voice said, Daddy, there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions. Hit the road, Daddy, leave your common law wife. Spread the religion of the rhythm of life. And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
To feel the rhythm of life, to feel the powerful beat, to feel the tingle in your fingers, to feel the tingle in your feet.
Daddy spread the gospel in Milwaukee, took his walkie-talkie to Rocky Ridge.
Blew his way to Canton, then to Scranton, till he landed under the Manhattan Bridge.
Daddy was a new sensation, got himself a congregation, built up quite an operation down below.
With a fire piper blowing, while the muscatel was flowing, all the cats were going
down below.
Daddy was a new sensation, got himself a congregation, with a fire piper band operation.
Flip your wings and fly to Daddy. Flip your wings and fly to Daddy. Flip your wings and fly to Daddy. Fly, fly, fly to Daddy. Take a dive and swim to Daddy. Take a dive and swim to Daddy. Take a dive and swim to Daddy.
Swim, swim, swim to Daddy.
Hit the floor and crawl to Daddy.
Hit the floor and crawl to Daddy.
Split it, split it, split it. And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
To feel the rhythm of life, to feel the powerful beat.
Flip your wings and fly to your daddy. Take a dive and swim to your daddy.
Hit the floor and crawl to your daddy.
The price of my love is not a price that you're willing to pay. You cry in your tea, which you hurl in the sea when you see me go by. Why so sad? Remember we made an arrangement when you went away. Now you're making me mad. Remember, despite our estrangement, I'm your man. You'll be back soon, you'll see. You remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love. Da 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 da. Subject, my sweet submissive subject, my loyal royal subject, forever and ever and ever and ever and ever. You'll be back like before. I will fight the fight and win the war. For your love, for your praise, and I'll love you till my dying days. When you're gone, I'll go mad. So don't throw away this thing we had. Cause when push comes to shove, I will kill your friends and family to remind you of my love. Da 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 da. Da 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 da.